NPO Radio 1. VPRO.
Wina Wan klinkt het hoopvol in Suriname. Maar vermoedelijk geldt hier dat de wens de vader van de gedachte is.
Bureau Buitenland. Met Erik Arends.
Want Wina Wan, dat betekent wij zijn één. Alleen is van eenheid bij de Surinaamse oppositie niet echt sprake. Terwijl die eenheid wel echt nodig is, wil Suriname zich verlossen van de omstreden president Boutersen. Maandag zijn er verkiezingen in het land en wij blikken alvast vooruit met twee kenners. En in de Verenigde Staten roeren de Sioux-Indianen de trom in een poging het coronavirus buiten de deur te houden. Checkpoints moeten hun reservaat vrijwaren van COVID-19. Maar de gouverneur van de staat South Dakota ligt dwars. We bellen dadelijk met de leider van de Sioux om te vragen hoe dat zit. Dit en meer het komende half uur in Bureau Buitenland. Maar eerst India, want dat land wordt getroffen door een zware orkaan, maar daardoor raakt een minstens zo dramatische ontwikkeling buiten beeld. Namelijk de nieuwe exodus van miljoenen migranten die uit de steden terug willen naar hun dorpen. Tot aan de coronacrisis werkten ze in de steden als dagloners en straatverkopers, maar door de crisis is er geen werk meer en worden ze vastgehouden in stedelijke opvangcentra. Na de lockdown mogen ze naar hun dorpen, maar ja, die lockdown duurt nu al 2 maanden. Hun geduld is op en massaal willen ze de stad uit. In New Delhi is correspondent Eva Oude-Elfrink. Goedenavond, Eva.
Goedenavond.
Ja, leg eens uit, waar komt die wanhoop onder deze arbeidsmigranten precies vandaan? Beschrijf hun situatie eens in deze corona-ellende.
Nou, dat was eigenlijk al te zien helemaal aan het begin van de allereerste lockdown. Ook toen was er een grote exodus op gang gekomen. Omdat deze mensen, zoals je net kort al aangaf, rondkomen van klusjes eigenlijk per dag. Dus heel vaak verdienen ze alleen maar datgene wat ze op een dag bij elkaar hebben kunnen schrapen. Mm-hmm. Ze wonen vaak ook op de plekken waar ze werken. En door de lockdown waren ze niet alleen in één keer ook hun inkomen kwijt, maar in veel gevallen ook een dak boven hun hoofd. Dus heel veel verkozen toen voor om, of hoopten toen terug te kunnen keren naar hun dorpen. Dat hebben ze geprobeerd en een aantal is dat gelukt. Maar er zijn ook heel veel die eigenlijk halverwege of aan de rand de grens tussen deelstaten zijn gestrand. Omdat de centrale regering die zag dat gebeuren en die was heel erg bang voor de verspreiding van het virus. Dus die heeft in een opvangcentra gehouden. En gezegd inderdaad, jullie moeten hier blijven tot het einde van de lockdown, maar dan kunnen jullie naar huis. Maar dat duurde maar voort. En sommigen probeerden op andere plekken te blijven slapen. Niet iedereen kon in die opvanghuizen terecht. Mm. Maar na bijna 2 maanden was het geduld op. Voor sommigen was het geld op. Want degene die bijvoorbeeld nog wel een kamer konden huren, die hadden gewoon geen middelen meer om die huur te betalen. En omdat er geen vooruitzicht was dat de lockdown zou eindigen op de korte termijn, zijn ze weer gaan lopen. En het heeft ook een beetje een groepseffect. Want als de een hoort dat een groep gaat, dan gaan er meer in één keer volgen, omdat ze gehoord hebben dat de grenzen open zijn. Ja. Dus dat is ook wat hier is gebeurd.
En het gaat geloof ik ook niet om een klein groepje mensen. Hè? Over welke aantallen spreken we in dit geval?
Nee, we hebben het echt over miljoenen. We hebben in Uttar Pradesh, dus de deelstaat die naast Delhi ligt, die heeft in de afgelopen 2-3 weken... zijn er bijna 2 miljoen migranten teruggekeerd. En dan hebben we het alleen over Uttar Pradesh. Ook andere deelstaten verwachten dat er tussen 1,5 miljoen tot 2 miljoen mensen hun kant op komen. En die komen dan allemaal vanuit Delhi, vanuit Maharashtra, vanuit Gujarat. De precieze aantallen weet niemand. Dat probeert de regering. Heeft vorige week, of deze week misschien zelfs, hebben ze een portal opgezet om te proberen in kaart te brengen hoeveel migranten er eigenlijk zijn. Ja. Maar die aantallen zijn niet officieel bekend.
Ja, ja. Maar goed, ze willen dus terug naar hun dorpen. Mogen het niet? Sommigen doen het dus toch. Mogen ze wel reizen?
Nou ja, ze mogen reizen, maar de regering heeft begin mei, toen de lockdown voor de 3e keer verlengd werd, hebben ze aangegeven, zijn ze met een speciaal bevel gekomen te zeggen dat onder andere migranten en gestrande toeristen, pelgrims en studenten terug zouden mogen keren. Maar voor hun zouden speciale treinen en bussen worden geregeld. Alleen het hele proces om in zo'n bus terecht te komen of in zo'n trein terecht te komen was ontzettend complex. Deelstaten moesten daar akkoord mee voor geven. Dus bijvoorbeeld als er een trein vanuit Mumbai naar West-Bengalen moest vertrekken, mm-hmm, moest de regering in West-Bengalen daar een akkoord voor geven. Nou, daar is heel veel misgegaan, zo kan je het ongeveer wel noemen. Maar ook met name voor deze migranten. Dat zijn mensen die vaak geen eens een smartphone hebben, überhaupt geen telefoon hebben soms. Geen toegang tot internet, maar er werd wel van hun verlangd dat zij zich online zouden registreren om aanspraak te kunnen maken op een plek in een van die speciale treinen. En dat is voor heel veel heel moeilijk gebleken. Dus NGO's hebben geprobeerd hun te helpen. De beelden die jullie wellicht ook hebben gezien van de massale mensenmassa's langs de wegen die probeerden weg te komen, geven wel aan dat dat niet genoeg was om hen te kunnen helpen.
Ja, daar zijn ook doden alweer bij gevallen, hè? Bij verkeersongelukken.
Ja, want de wanhoop bleek ook uit het feit hoe deze mensen niet alleen te voet, maar dus ook echt samengepakt met tientallen mensen in de laadbakken van vrachtwagens bovenop elkaar hebben gezeten. En daarbij zijn er inderdaad in vrij korte tijd, we hebben het echt over in anderhalve week tijd, zijn er tientallen, zelfs meer dan 100 doden gevallen. Hmm. Doordat vrachtwagens zijn omgevallen en niet alleen dus die mensen bij zich hadden, maar ook vracht meedroegen. Er waren ook migranten die probeerden bij een treinstation te komen waar die trein zouden vertrekken. En toen halverwege in de nacht langs het spoor waren gelopen, moe waren, in slaap waren gevallen, dachten dat dat spoor niet werd gebruikt. Maar toen kwam er die nacht, reed er een goederentrein overheen. Daar zijn 16 migranten bij omgekomen. Ja. Dus het zijn heel veel van dit soort ongevallen die er eigenlijk in vrij korte tijd die iedereen hebben opgeschrikt. En dus ook ervoor hebben gezorgd dat regeringen wederom strenger zijn geworden met het doorlaten van migranten.
Ja, en dat gebeurt er dus bij de mensen die de moed hebben of het lef hebben, misschien moet je zeggen, om toch terug te keren. Er zijn dus ook heel veel mensen, zeg je, die nu worden opgevangen in die aparte kampen. Hoe is de situatie daar? Hoe overleven ze daar?
Nou, ze krijgen daar voedsel. Het wordt geleverd door NGO's en de Gurudwara's. De regering in Delhi onder andere is daar heel proactief in geweest. Dus toen die eerste exodus op gang kwam en de regering, de centrale regering aangaf, deze mensen mogen niet bewegen, ze moeten blijven waar ze zijn, heeft onder andere de regering in Delhi heeft allemaal nieuwe opvangcentra, tijdelijke opvangcentra gemaakt, waar ze vastgehouden, waar ze verblijven. Dus bijvoorbeeld omgebouwde sportzalen. En daar krijgen ze 2 keer per dag worden daar maaltijden geleverd. Mm-hmm. Maar ik sprak met het hoofd van de Delhi Urban Shelter Board, dus die dit allemaal overziet. En die gaf ook aan, bijvoorbeeld migranten die uit het zuiden komen, die hebben een hele andere voedselcultuur. Dus het eten dat wij hun geven 2 keer per dag, dat is eten wat zij niet gewend zijn, waar ze niet van houden. En als je dat 2 maanden lang continu moet eten, en je wil gewoon heel graag naar huis, dan...
Zorgwekkende taferelen, ik hoor het al. India. In India tijdens de coronacrisis in India. Hartelijk dank voor je uitleg, correspondent Eva Oude Elfrink vanuit New Delhi.
Hallo, marhaba.
Hallo.
Selamat malam.
Bellen met de wereld.
Hallo.
Ja, en de telefoon gaat over in de Verenigde Staten, waar in de staat South Dakota Sioux-Indianen ervoor vechten om het coronavirus uit hun reservaat te houden. Door eigen checkpoints op te zetten hopen ze de ziekte buiten de deur te houden, maar de gouverneur van de staat is er, zacht gezegd, niet blij mee. Collega Tom Dolen belde met de leider van de Sioux, Harold Frazier, en vroeg hem wat het idee is achter die checkpoints.
Well, the number one thing is, we need to keep this virus away from our lands, away from our residents of this reservation. We don't want it because, there's a very, very strong potential that...
Het belangrijkste is dat we dit virus weg willen houden van ons land en onze mensen. We willen het niet, want het kan onze levens nemen en dat is ons het meest dierbaar, het recht op leven. We weten dat het virus zichzelf niet verspreidt. Dat doen mensen. Als iemand met het virus toch ons reservaat opkomt, dan willen we dat weten, dat we meteen in kunnen dammen. Zijn er al mensen binnen jullie tribe die geïnfecteerd zijn met het coronavirus?
Yes, we had one case. We're really thankful.
Ja, we hebben tot nu toe 1 infectie, maar daar zijn we eigenlijk heel dankbaar voor, want hij is bijna hersteld. Morgen mag je, als het goed is, terugkomen uit het ziekenhuis.
They will be coming home from the hospital.
Kunnen jullie coronapatiënten zelf behandelen?
Well, right now we have an 8-bed hospital.
We hebben een ruimte met 8 bedden, maar we kunnen daar eigenlijk alleen lichte klachten behandelen. Omdat we geen IC-capaciteit hebben, zouden we onze mensen moeten sturen naar een ziekenhuis buiten het reservaat. Maar de meest dichtbijzijnde is 3 uur rijden hier vandaan.
Critical care facility is a 3-hour drive away.
de gouverneur, nou, die wil die checkpoints verbieden. Legt u zich daarbij neer?
No, we will stand firm because, you know.
Nee, wij houden voet bij stuk, want we doen dit met de juiste reden, om levens te redden.
And that's to try to save lives.
Hebben jullie dan eigenlijk geen enkel vertrouwen in het beleid van die gouverneur?
No, because, historically.
Nee, we hebben helemaal geen vertrouwen in haar. Ze heeft aan het begin van de coronacrisis ons nooit aandacht gegeven. Pas toen we begonnen met de checkpoints, stonden we in het middelpunt van haar aandacht. Ze moet ons medisch ondersteunen, maar de staat negeert ons nu, zoals ze dat altijd al hebben gedaan. Daarom hebben we geleerd dat we onze eigen boontjes moeten doppen.
En dat zei Harold Fraser uit South Dakota, die de Sioux-gemeenschap daar probeert te beschermen tegen corona.
Bureau Buitenland. Met Erik Arends.
Er zijn dit jaar geen grote bijeenkomsten met lekker eten en vrolijke dansmuziek. Door corona verloopt de Surinaamse verkiezingscampagne, althans voor Surinaamse begrippen, uiterst saai. Terwijl de verkiezingen van aanstaande maandag dat absoluut niet zijn. Want gaat president Desi Bouterse na 10 jaar aan de macht blijven? Of is hij straks uitgespeeld? Ik spreek erover met hier in de studio journalist Roy Kemraj. Welkom, Roy.
Goedenavond.
En op afstand met journalist Shaila Sittelsing, onder meer columnist bij de Volkskrant. Dag Shaila.
Hallo, dag Erik.
Eerst even de laatste ontwikkelingen, want er is grote ongerustheid ontstaan in Suriname vanwege een maatregel die op verkiezingsdag kan worden ingezet. En die heeft te maken met de coronacrisis. Roy, leg eens uit, wat is er aan de hand?
President Bouterse heeft vanmorgen een mededeling de deur uitgestuurd. Die is van 15 mei. En die belandt nu pas op het bureau van het onafhankelijk kiesbureau. En daarin staat dat maandag een voorzitter van een stembureau mag beslissen of het tellen van de stemmen gestaakt wordt en pas de volgende ochtend of na de te bepalen tijdstip doorgaat. En dat in verband met corona.
En want daar hij zou dan kunnen zeggen, we stoppen ermee als het bijvoorbeeld te druk wordt in het stembureau?
Bijvoorbeeld, het wordt gekoppeld aan corona, maar de kieswet voorziet niet hierin. Hè? En waar een coronamaatregel wel in voorziet, hè, dat is die uitzonderingswet die is aangenomen in het parlement, is het instellen van een avondklok, die geldt nog steeds.
Maar waarom is het ernstig als zo'n voorzitter van een kiesbureau zou zeggen, we stoppen er even mee, we gaan morgen verder?
Het is een politiek instrument, niets meer dan dat. Want hij kan zeggen, ja, de avondklok gaat straks om 11 uur in. Mensen, wij moeten 10 uur stoppen. Ja. En dan zullen wij morgen doorgaan. En daar is er dus heel erg veel protest tegen gekomen. Allerlei partijen hebben iedereen heeft boos gereageerd.
Want?
Het is traditie dat als het tellen begint, men telt totdat het laatste briefje uit de bus komt. Hè. Dus dat tellen moet in een onafgebroken proces plaatsvinden. Zijn ze 10 uur klaar omdat het een klein stembureau is, oké. Okay. Mm-hmm. Maar zijn het grotere stembureaus waar ze nog moeten doortellen tot 3 uur in de ochtend, 4 uur in de
dan
ochtend.
Doen ze dat.
Dat moet doorgaan. Ja, ja. Ja.
En als ze
kan
dat niet
voorzitter
doen,
zeggen, ja, 11 uur moeten we thuis
maar
zijn.
Maar waar zijn ze dan bang voor? Gesjoemeld?
Dan kan er dus gesjoemeld worden, want die bussen gaan dicht. Mm. En iedereen moet naar huis gaan. En wie houdt toezicht op wat er in die nacht gebeurt? Hè? Dus
ja.
Het is zo doorzichtig.
Shaila, ben je ook zo argwanend als Roy Kemraj hier?
Ja, ik denk dat Bouterse er alles aan zal doen om die verkiezingen te proberen te winnen. En als dat niet goedschiks kan, dan valt niet uit te sluiten dat hij zich op allerlei trucs zal beroepen om die uitslag in zijn voordeel om te buigen.
En dit zou een voorbeeld daarvan kunnen zijn?
Dat gevaar van fraude onderken ik wel.
Oké. Okay. Goed, nou, maandag dus die verkiezingen. Er wordt niet een nieuwe president gekozen, maar dat doen de leden van de Nationale Assemblée. En die wordt dan ook gekozen, het Surinaamse parlement. Dat parlement moet daarna met 2/3 meerderheid een president kiezen. En als dat niet lukt, dan moeten de districtsraden zich erover buigen. De vraag is dus vooral, hoe groot wordt de partij van Bouterse, de NDP?
Precies.
Maar goed, Shelley, ja, door het coronavirus zijn er geen grote verkiezingsbijeenkomsten. Hoe wordt er dan in coronatijd campagne gevoerd?
Ja, nou ja, je ziet wel filmpjes van Boutersen met allerlei aanhangers die om zijn nek hangen. En omdat hij ze net 200 SRD, wat omgerekend 20 euro is, heeft uitgereikt. Dus hij houdt zich niet aan zijn eigen coronaregels, als je dat zo ziet op die filmpjes. En inderdaad, heel veel andere partijen hebben geen campagne kunnen voeren. Maar wat deze verkiezing extra interessant maakt, is dat eigenlijk voor het eerst er een initiatief is ook vanuit de burgers van Suriname. Dus extra parlementair, niet politiek, van bezorgde burgers die hebben gezegd, het is veel te versnipperd, dat politieke landschap. Boutersen gaat weer winnen als de oppositiepartijen zich niet willen bundelen. En als ze zich niet willen bundelen, dan moeten de kiezers dat maar doen. Dus die zijn een eigen campagne begonnen om mensen op te roepen om te stemmen op de partij die de grootste oppositiepartij is in hun gebied, in hun district. En dat kan nog heel interessante dynamiek brengen in die verkiezingen.
Interessant dat je dat zegt, want vorige week spraken we hier in dit programma in Bureau Buitenland verschillende activisten die ook protesten hadden geleid tegen Boutersen. Mm-hmm. En in februari was dan ook die protestleus Wina Wan, wij zijn één.
Ja.
En Shella, ik zag ook dat jij die leus ook als WhatsApp-foto gebruikt. Lukt het de oppositie om die eenheid tegen Boutersen te vormen?
Ja, nou ja, het is dus niet gelukt om het via de politieke partijen te doen. Want er zijn 17 partijen die meedoen aan de verkiezingen. En het gaat om 51 zetels. Dat zou omgerekend verhoudingsgewijs zoiets zijn als we in Nederland Tweede Kamerverkiezingen hebben voor 150 zetels. Dat er 50 partijen zouden meedoen. Zo moet je dat zien. Zo groot, zo versnipperd is die oppositie. Nou, de hoop dat een aantal van die oppositiepartijen zich zouden kunnen verenigen achter één kandidaat. Dat is niet gelukt. Lukt, omdat er toch te veel kwaad bloed is onderling. Het is toch een beetje allemaal 50 plus en ze maken allemaal ruzie met elkaar. dat is niet gelukt. Dus nu is het is de poging om dan maar kiezers zover te krijgen om niet op de partij van hun eerste keuze te stemmen, maar om ze te vragen van, joh, kijk eens even in jouw district. Wie is in staat of wie is groot genoeg om de NDP in jouw gebied te verslaan? Dan ga daar dan eens een keer op stemmen. Nou ja, dat is natuurlijk de vraag of mensen dat gaan doen, want dat is natuurlijk heel gek. Ja, als je altijd PvdA hebt gestemd en je moet plotseling PvdA stemmen.
Laten we het aan Roy Kemmerich vragen. Wat verwacht jij, Roy? Gaan ze dat doen?
Dat is maar zeer de vraag. Even ter aanvulling van wat Shaila zei. Je hebt dus die oppositiepartijen, maar er heeft zich wel degelijk een nieuwe, jongere generatie aangediend, die eigenlijk niet zoveel op heeft met die bestaande politieke partijen. En wat je dan ziet, en dat vind ik heel erg jammer, er zijn 4 of 5 nieuwe initiatieven die ook zelfstandig de verkiezingen ingaan, vooral in Paramaribo en in Wanica, de agglomeratie van Paramaribo. Maar ook daar zie je de verdeeldheid. Ik zeg van allemaal nieuwe stemmen, ook van mevrouw Sheombaar, van Maisha Neus, van Curtis Hofwijks, allemaal. Nou, ik had zo graag gezien dat zij 1 vuist hadden gemaakt om als nieuw alternatief te dienen. Want op de keper beschouwd, het gaat ongeveer om 125.000 nieuwe kiezers. Nieuwe kiezers, daarbij bedoel ik met mensen die voor de eerste, tweede of de derde keer gaan stemmen, maar die dus heel goed weten wat er in de afgelopen 10 jaar allemaal is gebeurd op politiek vlak. Hè? En dus het is een enorm potentieel, die 125.000 mensen. Dus als je bij dat nieuw aanbod, de derde beweging of hoe je het ook wil noemen, zegt van hé, dat zou iets nieuws zijn. Die versplintering is daar ook groot. Hè? Dus wat Shaila zegt, ik begrijp, ik ga ook voor die oproep. Hè? Stem bewust, kies voor een oppositiepartij.
Een grote oppositiepartij. Ja. Dat is dan de VHP, zou ik dan denken?
Ja. Nou ja, ik denk dat de VHP, het wordt een nek-aan-nek race. Zou dat kunnen worden tussen de VHP en de NEP? En wat je dan weer ziet, is dus door die verdeeldheid ook bij de oppositie. Hè? Elke partij gaat voor zich. Ik heb niks gemerkt van samenwerkingsafspraken. Van gaan we elkaar opzoeken om één vuist te maken. Dat is het allemaal nog niet. Ja, dus als iedereen rollenbollend over straat gaat, dan kan nog de NDP en nog de VHP partners zoeken om een parlementaire meerderheid te behalen. Dus het kan nog knap lastig worden.
Toch even de VHP, Shelle, de grootste Surinaamse oppositiepartij. Ja. Van oorsprong Hindoestaanse partij, met aan het roer Chan Santokhi. Zeg ik dat zo goed? Ja. Wat is het voor een man, deze Santokhi? Wat biedt hij voor alternatief?
Ja, Santokki is een oud politieman, oud politiechef. Dus hij heeft een beetje een law and order verleden. Hij is ook minister van Justitie geweest in een van de eerdere regeringen. Hm. Hij zit nu een jaar of 10, staat hij aan het roer van de VHP. En dat was inderdaad voorheen een puur etnisch georganiseerde partij. De Verenigde Hindoestaanse Partij. Inmiddels is dat de Verenigde Hervormingspartij. Ze zijn nu veel breder geworden. Ze hebben andere etnische groepen erbij getrokken. Ja. Bredere agenda ook.
Lukt dat ook?
Ja, dat lukt heel aardig. Ze zijn er heel goed in geslaagd om op hun kieslijsten niet alleen maar de usual Hindoestaanse suspects te zetten, maar ook, ook andere uit andere etnische groeperingen te recruteren. En dus dat op zich, ja, in de volksmond blijft het natuurlijk een beetje de Hindoestaanse partij, maar ze zijn echt wel breder dan dat. En ze hebben ook wel echt een uitgewerkt verkiezingsprogramma. Ja. Want dat is ook grappig, van die 17 partijen zijn er een aantal, die hebben gewoon niet eens een verkiezingsprogramma. Als je dan vraagt wat is je verkiezingsprogramma, zegt ze ja, dan moet je maar even bellen en dan kunnen we je wel iets mailen. Dus maar de VHP heeft wel gewoon een serieus verkiezingsprogramma. Dus het is wel gewoon wel een serieuze partij met een serieuze leider, met een bewezen track record. Dus het is op zich wel een partij waarvan je kunt zeggen, nou ja, als het ze lukt om samenwerkingspartners te vinden, dan zou je daar wel vertrouwen in kunnen hebben.
Dan kan het een bedreiging worden misschien wel voor de NDP, de partij van Boutersen, maar Roy Kemmeraadje, is er, hoe staat die partij er op dit moment voor? De partij van Boutersen?
Erg onder druk, hè? Ik bedoel, als je kijkt, de ravage die er in de afgelopen 10 jaar is aangericht. Een staatsschuld van bijna 3,2 miljard US dollar. De VHP heeft ook afgelopen week een crashprogramma gepresenteerd om aan te geven, hoe gaan wij die crisis aanvliegen? Hè? Ja. Dus geen enkele andere partij heeft dat gedaan. Dus daarom hoop ik ook dat het alternatief dat de VHP wil zijn, slaagt. Maar bij die andere partijen, ja. Ik moet maar zien, kijk, er zijn arme mensen in Suriname die onvoorwaardelijk kiezen voor de NDP. Ze zijn niks anders gewend. Hun broers, zusters, oudere broers, zusters, die hebben die netwerken bij de NDP. Is er nood, dan is er een voedselpakket. Die partij zorgt heel goed voor de achterban. Hè. Dat doen ze nu ook met pakketten en dergelijke.
En is dat
en er is
de
een
reden?
Groep die dat altijd zal blijven steunen. Hè. Dat ideaal, nou, die partij. Ze hebben een binding met die partij, ze kennen niks anders. Ja. En dat is wel een stevige groep. Ik
Want dat is natuurlijk
dat niet.
Kijk, dat is natuurlijk vanuit Nederlands perspectief toch een beetje opvallend dat Boutersen in december vorig jaar wordt veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de decembermoorden, hè, waarbij 15 oppositieleden werden vermoord. Hij komt terug van staatsbezoek uit China en wordt daar onthaald door, nou, dat waren geen 10 mensen, dat was een grote groep mensen. Hoe wordt dat dan verklaard? Shaila, vertel eens. Hoe zou jij dat verklaren?
Nou ja, er zijn een aantal verklaringen voor. Eén is deels wat Roy al zei. Die mensen krijgen ook gewoon geld en eten. En er worden gratis bussen ingezet. En ze zeggen, er is een feestje op de luchthaven, kom je ook? Dat zit erachter. Wat er ook achter zit, is dat ze dat verhaal van die veroordeling niet geloven. Ze geloven het verhaal van de NDP zelf, namelijk dat de revolutie, dat het een glorieuze revolutie was en dat er helaas misschien wat slachtoffers zijn gevallen, maar dat waren toch landverraders. Dus ze geloven dat die retoriek van de NDP, geloven ze. En ze zijn onvoorwaardelijk trouw aan Boutersen. Er zitten ook heel veel mensen bij de NDP die vanuit de kerk tot Boutersen zijn gekomen. Die geloven dat hij door God is aangeraakt. En nou ja, dat de kerken hebben een belangrijke invloed in Suriname. Ja. Dus langs die weg heeft hij ook heel veel mensen weten te recruteren. Dus ja, er zijn mensen die echt onvoorwaardelijk van hem houden. En het helpt dat hij dan af en toe een tientje uitdeelt. Maar
het grootste is, ik bedoel, het is toch absurd dat iemand die veroordeeld is voor 20 jaar vanwege moorden in Suriname gewoon onbekommerd en onbelemmerd mee kan doen aan de verkiezingen.
Nou ja, daarom vroeg ik ook, wat zou dan de verklaring zijn? Maar goed, dat hebben jullie nu heel goed uitgelegd.
Voorgaande regeringen, onder andere 15 jaar Venetiaan, die waren zo druk met zichzelf bezig dat ze verzuimd hebben goed te kijken naar die grondwet en wetende dat er ooit een veroordeling zou kunnen komen, die grondwet zodanig aanpassen dat dit soort absurditeiten in de Republiek Suriname onmogelijk zijn.
Ja,
en dat
ja.
hebben ze nagelaten.
Er is grote angst, heb ik me laten vertellen, voor fraude onder andere aanstaande maand. Nou goed, je maakt er al melding van, Roy, hè, dat het misschien erop zou kunnen duiden dat gedoe bij die stembureaus, dat er wordt gesjoemeld straks met de stemmen. Aan de andere kant, er zijn ook internationale waarnemers die
Precies.
komen kijken.
Ja. Daar vertrouw ik op. De OAS okay. is er met een stevige missie van 10 mensen. Die moeten nog komen, geloof ik.
Mm-hmm.
Gisteren zijn er 4 CARICOM-waarnemers gekomen. Politieke partijen hebben zelf een instituut opgezet om zelf te gaan controleren. Dus er is een initiatief van de Vereniging van Surinaams Bedrijfsleven en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten. Is ook een burgerinitiatief om een waarnemers functie te kunnen uitoefenen. Ze hebben er officieel geen toestemming voor gegeven, maar ze gaan het wel doen. Dus er zijn genoeg ogen en oren, hoop ik, op maandag om te helpen toe te zien dat het goed gaat.
Maar en als toch, het goed gaat, hè,
ja?
verliest de NDP dan?
Ik durf niet te voorspellen. Ik durf echt
ik
niet te voorspellen.
Niet. Ik
Jij ook niet? Jij durft ook niks te doen.
Mijn gevoel zeg maar een nek-aan-nek race. Maar ik ga echt niet voorspellen of de NDP groter wordt dan de VHP of andersom. Het gaat wel om die twee.
Shaila?
Ja, ik denk ook dat het heel erg spannend wordt. Dat het moeilijk is om daar nu een voorspelling over te doen. Maar het wordt wel spannend. En het zijn belangrijke verkiezingen. Het gaat echt om de ziel van Suriname nu. Dus het is wel echt, gewoon fingers crossed.
Ja, en stel nou even dat Boutersen toch aan de macht kan blijven. Wat gaat er dan gebeuren, denk jij?
Ik denk dat het land dan verder zal worden leeggeroofd. Er is olie gevonden voor de kust, niet zo lang geleden. 2 significante vondsten. Dus dat betekent dat over niet al te lange tijd het geld gaat stromen. Als de olieprijs de mensen weer een beetje omhoog gaat, maar dat zal wel. Ik denk dat je ervan uit kunt gaan dat de bevolking daar in Den Brede niet van zal profiteren. Ik denk dat we gewoon voortgaan op deze weg van veel corruptie, veel wanbeheer, mismanagement, geld dat plotseling verdwijnt. Vooral friends and family programma waarbij mensen om omheen heel goed verzorgd worden. Ik denk niet dat we daar veel veranderingen in gaan zien.
Goed, heel hartelijk dank voor jullie uitleg. Journalisten Roy Kemraj en Shaila Siltasin over de aanstaande verkiezingen in hun geboorteland Suriname. Op maandag 25 mei. Ja, en dan zijn we aan het einde. Ik zou graag nog even doorpraten, maar we zijn toch echt aan het einde van Bureau Buitenland. Zometeen praat Gijs Groenteman in Kunststof met de zanger en muzikant Dotan. Maar eerst het NOS Journaal.
NPO Radio 1.
Met Michel Koenen.
Alle 600 medewerkers van het vleesbedrijf van Vion in Groenlo moeten de komende